grootste fout van zo'n woningbouwvereniging. Niet het
hoe anders? Hoe anders?
Nou, als je al nagaat wat, wat de heer Joost...
Stadsberrenontruiming van Weijers.
De verbinding wordt op dit moment even verbroken. We gaan even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Pim van Galen. Om u nog eventjes te vertellen wat hij ongeveer heeft gezegd. Dat er per 10 seconden één iemand wordt uitgehaald. En hij schat dat er zo'n 1200 mensen zijn. Dus u kunt nagaan hoe lang dat nog zal duren. Er wordt stevig gevochten volgens hem. Volgens Pim van Galen. Want men heeft zeer veel moeite om de mensen eruit te krijgen. We gaan even naar Luc van Beers.
Ja, nou, er is hier weinig van te merken. Buiten is alles nog vrij rustig. Waar het ligt dat een van de twee bussen waar de mensen in zaten, de politie was vergeten dat er ook nog daken op die bussen zaten en die mensen sprongen daar weer uit. De mensen stonden op het dak te springen en toe te juichen hoe het daar binnen aan toe ging en de bus reed erop vervolgens weg. De mensen zich amper vast konden houden aan de bus. Even kijken, wat moeizaam, want ik moet door de bus heen kijken. Heel veel ME voor het gebouw, houdt zich in mijn ogen erg rustig. Er is veel lawaai in de omgeving doordat er in de mensen veel containers zitten die daarom nogal wat lawaai maken. Er is verder weinig van te zeggen. Ik heb het idee dat men opnieuw begonnen is de mensen naar buiten te halen. Het gaat wel heel vrij, het gaat vrij moeizaam. Er zijn 3 of 4 ME'ers nodig om 1 iemand naar buiten te krijgen. Er wordt flink tegengestribbeld. En de tweede bus die er stond loopt langzaam vol. Waar nu flink tegen de ramen wordt gemapt. De mensen die dus in de bus komen. Ja, op de ritme van ME weg ermee wordt er dus flink tegen de ramen geslagen. Die Erehaag trouwens zou het steeds over hadden.
Oh, daar gaat het dak open.
Ook bij deze bus gaat het dak open en komen de mensen nog ja, half naar buiten. Die Erehaag zou het steeds over hadden. Die was niet om de krakers een prachtig uitgeluid te doen, die is om de pers op een afstand te houden. Binnen, in de, binnen die Erehaag zeg maar, staat alleen politie, wel of niet in uniform en het NOS-journaal. En wij? En voor de rest staat iedereen buiten die omheining.
En omdat wij ook de enigen zijn, vermoedelijk, die als pers in het pand zijn, schakelen we nog even, proberen we ook voor over te schakelen naar Pim van Galen, hoe het op dit moment daar is.
Het is op dit moment zo dat de 30 ME'ers ontzettend aan de zweet is, gaan even een beetje uit te rusten van al die prikpartijen die ze hebben uitgevoerd. En ik weet niet of ik nog te verstaan ben nu hoor.
Je bent moeilijk te verstaan, maar ga maar door, want ik probeer het wel te ondertitelen. Goed, er is op het ogenblik een pauze in het Weijerscomplex. Aan de ene kant staan de ME'ers, zo'n 30 op dit moment. Aan de andere kant de en er is op dit moment overleg met de commandant hoe nu verder. We gaan nog even terug naar buiten voor het Weijerscomplex. Daar is nog steeds Luc van Beers.
Nou, het is hier vrij rustig op het moment. De ME staat natuurlijk voor de deur. Ik kan net om het hoekje kijken richting Centraal Station. Daar passeerden net een 10-tal ME-auto's. Ik denk dat ze naar achter het pand zijn.
Luc, mag ik jou wat vragen?
Ja hoor.
Die nooduitgangen die dan in het dak van, het, van de bus zitten, waar de mensen naar boven klauteren, dan kan die bus waarschijnlijk niet wegrijden.
Ja, rijdt toch weg.
Met de mensen op het dak?
Ja, en er is ook al een ruit uit de bus gevallen, zag ik net. Die werd net keurig weggedragen door een van de aanwezige ME'ers.
En rijdt die bus naar het spui?
Nee, hij rijdt richting Centraal Station.
Richting Centraal Station, maar de bestemming is onbekend?
De bestemming is mij onbekend. Er zijn dus nu 2 bussen weg, laten we zeggen, allebei half vol.
Ja.
Er is hier op het moment, ja, het is weer afwachtende houding van wat de volgende stap zal zijn. Er wordt druk overlegd, voor mij ook.
Dus ook bij jou wordt op dit moment, is het rustig, zowel in en buiten het pand is er een ogenblik sprake van een soort status quo.
Ja, hoewel er steeds meer mensen komen van buitenaf, denk ik, want de afzettingen...
Wat bedoel je met mensen?
Ja, burgers.
Ja.
De afzettingen die dus ongeveer 100 meter verderop liggen, daar komen steeds meer mensen te staan. En wat daar precies gebeurt, kan ik ook niet zien. En daar komt het meeste lawaai vanaf, moet ik heel eerlijk zeggen. Het gebouw is vrij rustig, wordt alleen gezongen. En voor overlegt ermee.
Een rotje.
En er worden wat rotjes afgestoken.
Oké. Okay. Ik wou het even hierbij laten.
Weijers, dat is op het ogenblik de belangrijkste kwestie. We gaan eens even onze verslaggevers rond om te zien hoe de situatie is op dit moment. Ik vertel u even snel in het kort wat er vanmorgen gebeurd is. Om 8:30 is een persconferentie gestart van de politie, die daarin zijn strategie ontvouwde aan de pers uiteraard. Om 9:00 arriveerde de beloofde vredesmissie bij het Wijerscomplex en die missie kwam neer op een busje, een politiebusje, waarin onder meer commissaris De Roder zat en een deurwaarder. En de vredesmissie kwam neer op een sommatie om het pand vrijwillig te verlaten. Daarin werd niet voldaan en om 10:00 werd, zoals dat officieel heette, de politieactie opgestart en zo rond 11:00 begon de eigenlijke ontruiming. Het moet niet tot geweld komen, toch is er al een kleine vechtpartij geweest. Hoe dat op het ogenblik is, horen we zo. We gaan eerst naar Hans van der Boom.
Op dit moment duurt het sjorren en trekken, zoals dat zo mooi heet, van leden van de ME. Duurt voort. De mensen worden één voor één uit het pand gehaald. Maar ik sta intussen aan de binnenkant van de afzetting, aan de kant van de Sint-Jacobstraat, waar helaas de eerste wanklank valt te melden. Want een klein half uurtje geleden was er hier een kleine schermutseling bij de afzetting. En iemand, ik weet niet waar die steen precies vandaan kwam, maar iemand gooide een steen en die trof een fotograaf op het hoofd. Die is ogenblikkelijk door de politie verzorgd. Kreeg meteen een verband om het hoofd gelegd, is op een deken, in een deken gewikkeld en heeft hier moeten wachten tot de ambulance verscheen. Die ambulance is een 3 uurtjes geleden gearriveerd. U hoort misschien het starten van de motor. Nu wordt die ambulance, die rijdt nu weg en kan die fotograaf naar het, waarschijnlijk naar het ziekenhuis worden vervoerd. Tot nu toe is dat de enige wanklank geweest, voor zover mij bekend. Het sjorren en trekken, het uiteindelijke ontruimen van het pand, dat duurt gewoon voort. En daar heb ik op dit moment niet zo goed zicht op. Tot zover, ja.
Wellicht heeft Pim van Galen, die zich in het Wijerscomplex begint, daar wel zicht op. Ik weet niet of hij mij hoort en iets kan zeggen.
Hoor je mij, Jan?
Ja, ik hoor je.
Ja, ik sta hier op de rand van het complex achter de hek dat mij afscheid van 30 en 1 die al op 1,5 uur bezig zijn de mensen eruit halen. De tactiek was tot nu toe zo dat mensen één voor één heel moeizaam eruit is gesleept. Maar net 2 minuten geleden vond het toch een soort explosie plaats. Want opeens kwamen er 100 mannen en vrouwen uit het pand naar buiten zetten. En die hebben zich, voor zover ik kan overzien, gedeeltelijk zijn ze in de bussen gestopt. Die voorkomen rijden en gedeeltelijk hebben ze zich gespreid. Want er worden geen arrestaties verricht. Dus dat laatste, dat lijkt me het meest denkbare. Op dit moment dringt men zich onder de schuifdeur. Vandaar de schuifdeur die half open is, dringt men zich tot de rand van het complex, zeg maar. En ik zie nu dat er wat ongeregelheden plaatsvinden op straat, want dat kan ik zelf niet goed overzien. Misschien dat Luc van Beers op de auto daarmee is geweest.
Luc van Beers.
Ja, nou, het is hier een beetje chaos aan het worden. Steeds meer politieagenten moeten een 30-tal, 40-tal demonstranten of bewoners van Wijers insluiten die net naar buiten zijn gebracht. De vierde bus is net vertrokken, er gaan elke keer zo'n 30 mensen in. Het is steeds moeilijker om die bus hier te laten komen. Het kost steeds meer tijd, ze moeten draaien op de weg. En ik heb het idee dat de ME een beetje, nou, niet zozeer ongeduldig wordt, maar in dit tempo staan die natuurlijk over 2 dagen nog. Vandaar die groep mensen buiten. De zieke auto waar net over gesproken was, die rijdt nu hier langzaam voorbij. En het geluid dat je op de achtergrond hoort, dat is van een bulldozer die een container aan het verzetten is. De afscheidingen, de versperringen die op de wegen zijn aangebracht, 100 meter de ene kant uit en 100 meter de andere kant uit, die staan er nog steeds. De hoeveelheid ME-mensen die daar staan blijft gelijk. De mensen die erachter staan, de burgers zeggen, we worden er steeds meer, maar het blijft er vrij rustig. ME is nog steeds ongewapend. Tenminste, ze dragen geen helm en geen schilden binnen de afzetting. Een aantal bussen is ook gelijk gebleven. Maar het wordt wel steeds chaotisch hier, want er komen steeds meer mensen binnen dat stukje te staan wat dus is afgezet. Wat dus in het begin heel erg netjes was met die erehagen waar we het over hadden. Nou, die zijn er dus nu helemaal niet meer. De pers staat onder andere ook al tussen de demonstranten in. En het maakt het een en ander niet over. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Nou, de mensen gaan terug bij ons in. De mensen die buiten stonden gaan terug.
Ja, Pim van Galen.
Ja, de bus kwam hier juist met de pand in. Ze worden binnengehaald als triomfator. En ja, het zijn dezelfde 100 mensen die explosie waar ik het over had, die even de pand uitgingen. En ik weet niet waar ze vandaan komen, uit een steegje of zo denk ik. Maar ze komen nu weer goed binnen.
Nee, Pim.
De situatie is nu in feite gelijk aan 10 minuten geleden, zeg maar. Ik schat dat er op dit moment 1100 mensen in het pand zitten.
Ja, dat is ook.
Hans van der Boom.
Ja, het was zo dat er op een gegeven moment een hele grote groep mensen uit het pand naar buiten kwam. Maar de laatste GVB-bus met arrestanten was net weggereden, dus men had gewoon geen plek voor die jongens. Toen zijn ze een tijdje ingesloten geweest door een aantal ME'ers in een mooi cirkeltje. Maar men wist niet waar ze nou naartoe moesten, dus de oplossing is maar weer terug in het pand tot waarschijnlijk die bussen er weer zijn.
Ja, nou dat was duidelijk. Ik hoop dat u het allemaal een beetje hebt kunnen volgen. Vooral de verbinding met Pim van Gaal in het pand is niet best. U hebt waarschijnlijk begrepen, er waren een aantal demonstranten of een aantal bewoners, ja, althans mensen, vanuit het pand naar buiten gegaan. En zover Hans van den Boom dat kon overzien, was daar geen plek voor. Er was geen bus voor om ze af te voeren. Dus ze zijn weer eenvoudigweg, makkelijkste oplossing, terug in het Weijerspand. Vierde verslaggever die zich daar ergens in de buurt van het Weijerscomplex bevindt is Adrie Heid.
Nog steeds bij de Sint-Jacobstraat buiten de afzetting, waar zo'n 400-500 mensen staan. Wat die bussen betreft, in eerste instantie kwamen die vanaf de richting Dam bij de Nieuwezijds Kolk en reden dan door de afzetting heen, want er staan 6 containers. En daartussenin is een opening gelaten waardoor die GVB-bussen heen konden rijden. Maar de derde bus die ik heb voorbij zien komen, die konden niet door. Een aantal mensen gingen op de trambaan zitten, die vrije trambaan die er is, want daar reed die bus op. En die bus die kon er echt niet door. Er werd wat op de ramen getimmerd, maar dat viel allemaal mee. En de GVB-bus is dus achteruit gereden. Wat u gemist heeft is een enorm concert wat hier heeft plaatsgevonden. Een concert voor slagwerkers. De containers dreunden werkelijk hier over die nieuwe Zijdsvoorburg wel. Met allerlei voorwerpen werd er op die containers gestampt en geslagen. En dat klonk allemaal heel ritmisch. U kent het ongetwijfeld van dit is het begin, wij gaan door met de strijd. Het was echt een gigantische herrie. De situatie verder is hier toch heel rustig. Heel veel mensen met fototoestellen. Het lijkt wel een dagje uit. 6 containers die de nieuwe Zijdsvoorburgwal bij de Sint-Jacobstraat afsluiten. Er is een opening in. Daarin staat het peloton ME. Mensen te voet gewoon met de schilden, met de helmen en de beenbeschermers en de gummilat. En daarachter weer een aantal agenten te paard. Verder alles rustig hier bij de Sint-Jacobstraat buiten de afzetting.
Aldus Adrie Heid. Ik heb niemand tussendoor horen roepen dat er iets toe te voegen valt aan wat u tot nog toe hebt gehoord. We gaan voorlopig luisteren naar muziek.
Interview met Radio Stad met Jan Mom. Ik geloof gedaan door Hans, Pim en Jack. Naar aanleiding van de bomaanslag bij het GDH. Dus de reactie daarop.
Met in dit uur een verklaring van de woongroep Staatsliedenbuurt. Waarin de brandstichting bij de dienst herhuisvesting gisternacht van harte wordt ondersteund. Het laat in een vandaag uitgebrachte verklaring weten dat zij de brandstichting gisternacht bij de dienst herhuisvesting van harte ondersteund. Zoals u gisteren in onze uitzendingen heeft kunnen horen, werd in een bij stad binnengekomen telefoontje de verantwoordelijkheid voor de brand opgeëist door het LAF, ofwel leger van Amsterdamse verontrusten. Waarom ondersteunt de woongroep Staatsliedenbuurt deze brandstichting?
Nou, we ondersteunen hem niet alleen, we juichen hem van harte toe. Waarom is ook vrij simpel gezegd. Het GDH heeft zich de afgelopen jaren meer en meer duidelijker en duidelijker ontwikkeld tot een bijzonder repressieve instelling. Ze hebben alle sociale kantjes ervan die ze zeggen te hebben zo langzamerhand weggeslepen. Zeker met betrekking tot die bezuinigingen betekent het echt een opheffing van het sociale karakter van het GDH.
Maar wat bedoel je met repressieve instelling?
Het feit dat ze meer en meer zijn gaan ontruimen op een steeds bottere manier.
Woningen die zij toe zouden wijzen, daar zaten dan mensen, meestal krakers op, en die moeten zij ontruimen.
Die moeten ze ontruimen, die ontruimen ze. Dat doen ze tegenwoordig steeds grover. Vroeger was het zo dat er een aangekondigde ontruiming was. Dat was een zogenaamde eerste ontruiming. De deurwaarder die dat deed, die vond dat er mensen recht hadden om te weten wanneer ze ontruimd zouden worden. Die man is gewipt. Dat vonden ze blijkbaar niet in de haak. Er zijn nu een soort overvalcommando-achtige operaties door de hele stad aan de gang. Waarin agenten volkomen onverwacht deuren intrappen, mensen hun bed uittrekken en de boel naar buiten pleuren.
Daarmee doel je op het gebeuren wat in die...
In de kostverloren staat is dat onlangs gebeurd in de Staatsliedenbuurt. In de Rivierenbuurt is dat bijvoorbeeld schering en inslag. Het gebeurt overal door heel Amsterdam. De Staatsliedenbuurt hebben ze altijd vrij redelijk met rust gelaten, omdat we al de nodige confrontaties achter de rug hebben gehad in deze buurt. En omdat het in onze buurt vrij goed loopt, zoals het nu gaat.
Ja, maar in die verklaring wordt ook gesproken over dat probleem van die Scholtenstraat.
Ja, dat is de tweede methode die ze gebruiken de laatste tijd. Dan gaat het niet eens meer om een ontruiming, omdat ze bijvoorbeeld geen kandidaat hebben voor zo'n woning. Maar om een binnentreding. Dat wil dan zeggen dat ze ook je deur intrappen van je Scholtenstraat. Agenten met getrokken pistool die plotseling onverwacht naar binnen rossen. En een aantal GDH-ambtenaren om de woning op te meten. Het heeft totaal geen doel behalve het bang maken, terroriseren van woningzoekers in Amsterdam. Op grond daarvan zeggen wij, als je zoveel geweld gebruikt, als je je zo langzamerhand ontwikkelt tot een terreurorganisatie, wat het GDA zo langzamerhand geworden is, dan moet je ook niet gek opkijken als je je terreur terugkrijgt.
Ja.
Zolang die ontruimingsmachine doorgaat, denk ik dat het GDA gezien zal worden en behandeld zal worden als een terroristische organisatie.
Door jullie?
Door woningzoekers in Amsterdam.
Maar jullie ondersteunen dus iets dergelijks. Zou je dat ook zelf kunnen doen?
Ik zou willen dat ik de technische kennis daarvoor had. Volgens mij hebben ze het nogal knap gedaan.
Nou wordt er gezegd dat deze brand, hè, waar jullie het dan over hebben, die is vond plaats op de afdeling koppelingen. Dat is de afdeling waar mensen aan een woning geholpen worden. Kortom, met die brand zijn eigenlijk de hele urgenten die net een woning zouden krijgen gedupeerd.
Ik denk dat het LAF het GDA geholpen heeft met het uitvoeren van de bezuinigingsoperatie. Zoals je namelijk weet gaat het GDA bezuinigen. Ik geloof 1,5 miljoen, kost 80 arbeidsplaatsen. En die bezuinigingen zullen met name gericht zijn op het verminderen van de actieve rol van het GDA bij de woningtoewijzing. Dat betekent dat ze minder, zogenaamd volgens hun normen, urgent woningzoekende aan een woning zullen helpen. En dat betekent dus dat het juist met name de afdeling koppelingen is die daarvan de gevolgen zal ondervinden.
Ja, wethouder Wolfensperger vertelt een heel ander verhaal. Die zegt dat juist. Ja, nou ja, goed.
Kijk, het is heel logisch.
Die zegt dus dat juist de urgenten geholpen zullen blijven worden.
Ja, dat zegt hij altijd. Kijk, het grootste probleem van het GDH, hè, en ook de duidelijkste reden waarom Amsterdammers zo langzamerhand het GDH niet meer geloven, is dat het eigenlijk niet uit te maken valt wie nou de meest urgenten zijn. Wij hebben altijd gezegd, iedereen is even urgent, onder andere daarom. Nou, ik denk dat de bezuinigingen zoals die er nu voor staan, gaan betekenen dat eigenaren weer gewoon bepalen wie er op hun woning komt, met alle gevolgen van dien, met sleutelgelden. Wolfensperger heeft, ik meen een jaar geleden toen hierover gepraat werd in het Parool, al toegegeven dat dat een probleem was. Maar ja, je kon niet alles oplossen. Gisteren zei hij ook op Radio Stad van, we moeten eens ophouden met onszelf aanpraten dat het distributiesysteem niet klopt. Elk systeem heeft zijn fouten. Met andere woorden, eerst zeggen dat het systeem fout is en dan zeggen dat we ophouden met onszelf dat soort dingen aan te praten. Ik denk dat die afdeling koppelingen gewoon ontmanteld gaat worden. Dat is, ik denk dat die bom daar weinig ergens aan toevoegt.
Maar als je dat nou constateert, hè, dat die dienstherhuisvesting niet functioneert en dat die dan volgens jullie ook zeker niet voor de echte urgenten werkt, kun je natuurlijk ook actie gaan voeren om die dienst uitgebreid te krijgen in plaats van hem te minimaliseren.
Nee, dat hebben we dus.
Het GDH
ja,
is op.
Ja, nee.
Goed. Nee.
het.
Nou,
doe ik. Goed. Als je dat uitzendt.
Ja, dat doe ik zeker.
Ja, dat dacht ik aan. Nou, het GDH is een instantie die in eerste instantie opgericht is om woningzoekenden rustig te houden. Er was een volslagen chaotische situatie op de woningmarkt. Vele tienduizenden woningzoekenden die ingeschreven stonden. Die mensen wilden ze niet los laten rondlopen, omdat dan het gevaar heel groot was dat die mensen het recht in eigen hand zouden nemen. Dus werden die mensen zoet gehouden met urgentiebewijzen, verhaaltjes van wacht op je beurt, dan komt het allemaal best wel in orde. Nou, dat is de rol van het GDH geweest. Als je het GDH uitbreidt, zul je daar niet meer woningen door krijgen. Zul je het stadsvernieuwingsbeleid niet kunnen doorkruisen. En krijg je alleen maar een betere bufferwerking. En dat is nou precies wat we niet willen. Willen we in Amsterdam een goede situatie voor woningzoekenden krijgen, dan zullen die woningzoekenden dat als groep moeten afdwingen bij dit gemeentebestuur.
Maar wat ik bedoel met die vraag is, je kunt je natuurlijk ook erop concentreren om te zorgen dat er een systeem komt waarin dan wel alle woningzoekenden geholpen worden.
Kijk, dat kan niet. Het is een papierwinkel hoor, het GDH. Je moet niet vergeten dat het GDH geen woningen bouwt. Die geven alleen papiertjes.
Ja, dan ga je ergens anders naartoe, naar het stadhuis of naar Schever of.
Precies, maar om dat te doen zul je er eerst voor moeten zorgen dat woningzoekenden snappen dat ze in de zeik genomen worden als ze naar het GDH gaan.
En dat snappen ze alleen op deze manier.
Nee, dat snappen ze ook op andere manieren. Want wij hebben al jaren gewerkt met stencils, met bijeenkomsten en zo. Het is niet voor niks dat er zoveel gekraakt wordt. Dit is alleen een uiterste. Het GDH heeft in plaats van met argumenten te werken besloten om met politie te werken, met overvallen, met terreur. En dat krijgen ze terug. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ons best doen om mensen nog steeds uit te leggen wat er aan de hand is. Die honderden mensen die naar het GDH toe gaan, die moeten niet naar het GDH toe gaan. Die moeten naar het stadhuis gaan. Maar zolang Wolfensperger zegt van wij zijn in het belang van woningzoekenden, zo lang moet het GDH bestreden worden.
De woongroep Staatsstudiebuurt is dus niet vies van dit soort acties. En ze doet ook alle mogelijke moeite om duidelijk te maken dat het hier niet bij zal blijven. In hun persverklaring staat onder meer dat gezien de omvang van de keiharde crisispolitiek van Lubbers etc. en namaaksocialisten als Fantijn en Schäfer, plus nog een schoothondje Wolfensperger die dat beleid trouw uitvoert, het niet waarschijnlijk is dat het bij één enkele tamelijk onschuldige brandstichting blijft. Al dus de woongroep Staatsliedenbuurt.
Interview met Farah's Dingen van de Dag, ook naar aanleiding van de bomaanslag bij het GDA en onze reactie daarop.
Gisteren werd in Amsterdam een deel van de gemeentelijke dienst herhuisvesting in de as gelegd door een explosieve brand die vrijwel zeker is aangestoken. Duizenden dossiers van woningzoekenden en woningen gingen verloren. En volgens de dienst, die kortweg GHD heet, zijn veel urgent woningzoekenden daarvan de dupe. De aanslag werd gisteren opgeëist door een organisatie die zich noemt het Leger van Amsterdamse Verontrusten. Wie daarachter zit is niet duidelijk en justitie stelt dan ook een onderzoek in. Maar vandaag heeft een organisatie van krakers laten weten de aanslag toe te juichen. Het gaat om de woongroep Staatsliedenbuurt die zegt duizenden krakers te vertegenwoordigen. Hans Ganzenvoort vroeg twee van hen, Hans en Jack, waarom ze de aanslag toejuichen.
Ja, wij staan daar positief tegenover, omdat wij dagelijks op het spreekuur een heleboel mensen krijgen die en een hele tijd niet kunnen wonen, die last hebben van verkrotting, die de huren niet meer kunnen opbrengen.
Die hebben een kraakspreekuur.
We hebben een kraakspreekuur waar dus dat soort mensen heel vaak langskomen. We zijn dus dagelijks zijn er mee bezig om dat soort problemen op te lossen. Het GDH heeft een rol die ons heel vaak tegenwerkt, die juist mensen tegen elkaar uitspeelt, die niets doet aan die verkrotting, die niets doet aan eigenaren die ongelooflijk hoge huren vragen. Dus we konden ons donders goed voorstellen dat de woningzoekenden op een gegeven moment zo kwaad worden dat ze zo'n actie uitvoeren.
Het is denk ik niet verstandig van mij om te vragen of jullie bij die bommenslag betrokken waren.
Nee, dat waren we niet.
Nee. Wij hebben ook niet alleen recht op dit soort acties. Het GDH bestaat vanaf 1947 en vanaf dat moment is het GDH systematisch bezig om een buffer te vormen tussen woningzoekenden onderling, om ze uit te spelen tegenover elkaar, van de een is urgent, de ander niet. En wij hebben altijd gezegd van iedere woningzoekende is even urgent omdat je op straat niet gewoon een woning nodig heeft en om de rug hangen kan je niet, op straat slapen ook niet, dus pak je een woning. En dat is precies hetgeen wat het GDA altijd heeft tegengewerkt door bijvoorbeeld een ontruimingsdienst in te stellen die ook eigenlijk zo'n beetje de enigste tak is van het hele GDH die nog goed functioneert. De sancties tegen eigenaren zijn er niet of nauwelijks. Ook nu omdat het op dit moment bezuinigd gaat worden op het GDH. Er gaan 80 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het enige wat dan overblijft op dit moment na die bezuiniging is een soort ontruimingsdienst. Met andere woorden, het GDH zegt te zijn voor woningzoekenden. Wij denken dat ze er zijn tegen woningzoekenden. En het blijkt ook vaak uit ontruimingstaferelen met veel geweld, ook zoals pas geleden in onze buurt is geweest, een binnentreden.
Als ik daar even op mag doorgaan, dan wordt een verband gelegd door sommige mensen. Afgelopen donderdag is er in de Staatsliedenbuurt dienst herhuisvesting zegt, we hebben daar een onderzoek gedaan naar de staat waarin het huis was. Jullie zeggen, het was een voorbereiding op een ontruiming.
Binnentreding houdt in dat men gaat kijken hoe de woning eruit ziet en de woning opmeet. Wat praktisch gebeurd is dat er de deur is ingetrapt, dat er een huiszoeking in feite verkapt heeft plaatsgevonden, dat er mensen zijn gearresteerd en in elkaar zijn geslagen. Dat houdt blijkbaar het opmeten van een woning in. En het is meestal zo dat vlak na zo'n binnentreding een ontruiming volgt. Nou, daar hebben wij ons tegen verzet. Dat er nu een dag daarna brand gesticht is bij het GDH, dat kan misschien een aanleiding geweest zijn van de groep die dat gedaan heeft. Het kan ook zijn dat er überhaupt een aanleiding hoeft niet meer gezocht te worden in zo'n voorval. Een aanleiding is er elke dag.
Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je moet voorstellen wat het inhoudt om bedreigd te worden. Op het moment dat de burgemeester een brief stuurt dat je vanaf dan eruit gezet kan worden, dan zit je dus elke dag in de angst dat je ontruimd kunt worden. Je gaat spullen weghalen, je woont niet meer rustig. Nou, dat is de terreur die onder andere het GDH uitoefent. En daarom is zo'n terreuractie, zoals dat vaak wordt genoemd, is heel begrijpelijk.
Jullie hebben vaak zitten klagen over het feit dat de kraakbeweging gecriminaliseerd wordt. als je nou solidair stelt met een actie als dit, dan ben je eigenlijk nog meer in staat dan de Telegraaf zelf, zeg maar, om je te criminaliseren.
Als je zegt dat we door ons solidair te verklaren met dit soort acties ons makkelijker laten criminaliseren, moet je je afvragen ten opzichte van wie. Kijk, we hebben onze eigen actiemethodes. We zijn als woongroep Staatsliedenbuurt zeer goed geworteld in de buurt. We staan op straat als er problemen zijn. We zijn altijd bereid om mensen te helpen met hun woonproblemen. Wij doen meer voor de Staatsliedenbuurt dan dat het GDH sinds de bestaan voor die buurt gedaan heeft. Ook met betrekking tot sleutelgeld, het op tegen speculatie en leegstand en dergelijke. Ik denk dat bewoners uit onze buurt, mensen die ons kennen, heel goed beseffen waarom we erachter staan. Ik denk dat zeker bij ons in de buurt mensen vaak nog feller zijn dan wij zelf.
En dat laten wij graag ter beoordeling van die buurtgenoten.
Dat namelijk werd bij de ontruiming van het Russische pand aan de Hondhorststraat een jongen op het museumplein op grove wijze door een paar rechercheurs aangehouden. Vorige week werd hij uit voorlopige hechtenis ontslagen. Hij heet Jack en u hoort hem vertellen wat er nou precies aan de hand was.
Ik stond op het museumplein, hoek tegenover Rijksmuseum, tegenover Costa Diamonds, dat er op de hoek zit, dat makelaarskantoor geloof ik. Ik stond daar gedeeltelijk op de rijweg. Opeens draai ik me om, zie een auto op me afkomen, een grijze Renault 14. Ik dacht gewoon, nou ja, goed, die rijdt daar. Opeens rijdt hij me aan en ik kom eronder te liggen, rijdt met zijn rechtervoorwiel over mijn rechterbeen heen. En ik begin natuurlijk flink te gillen van de pijn. En roep tegen hem dat hij door moet rijden, niet met zijn wiel op mijn been moet blijven staan. Dat doet hij dus. Ik kruip gedeeltelijk onder de auto weg, sta nog een beetje te hinken en zo, verbaasd te kijken. Begin tegen ze te schelden, de rechtervoorportier gaat open, zie opeens een figuur tegenover me staan met een pistool. En toen begreep ik wel dat er in ieder geval iets fout zat. Dus ik ben zo goed als zo kwaad als het ging, ben ik gaan rennen, gaan hinken. En opeens werd ik getackeld door die figuren. En lag ik op de grond. Ben toen door twee andere figuren, het blijkt dan achteraf allemaal stiller geweest te zijn, rechercheurs. En die hebben toen de achterwaartse aan mijn armen de auto in gesleept. En zo is me met een pistool op mijn voorhoofd gericht met een vaart van 100 naar het hoofdbureau gebracht. En voor ze voorbij het hoofdbureau waren, zijn ze onderweg nog gestopt. Kwam er een ME-busje langs zij. Zogenaamd het busje waar ik stenen tegen gegooid zou hebben. Om een soort van getuigenverklaring af te geven of zo tegenover die rechercheurs. Een van die ME'ers die nog een gasmasker op had, dus die zag er vrij angstwekkend uit. Die sleepte me bij mijn keel de auto uit. En die dacht natuurlijk van, nou, een mooi spelkameraadje met mijn volle bemanning om eventjes flink af te rossen. En opeens moest ik toch weer die auto in, dus ik werd weer de auto ingesleurd. En zo dus naar het hoofdbureau gebracht, Manningstraat. Kwam ik daar en toen moest ik de auto dus uit. Mijn linkerarm die werd flink hard omhoog op mijn rug geduwd. En zo moest ik dan naar binnen toe, vrij snel. Terwijl ik dus amper kon lopen op dat moment, omdat ik flink pijn had. En mijn hoofd werd als buffer gebruikt voor de wenteldeuren die ze er hadden. Om zo de deuren te openen. Ik werd bij de recherchekamer naar binnen gebracht en werd er over de balie gesmeten. En zelfs de rechercheurs die daar binnen zaten, of de kantoormensen, die zeiden toen op dat moment van rustig, rustig en rustig en zo tegen de stille die me opbrachten. Nou, vanaf dat moment ben ik dus vastgezet. Heb 4 dagen op het hoofdbureau gezeten. Er zijn foto's en vingerafdrukken van me gemaakt, net alsof ik de grootste massamoordenaar zou geweest zijn. En na 4 dagen ben ik voorgeleid bij de officier van justitie, de Prinsengracht. Die heeft aangedrongen op minstens 12 dagen verlenging in de Bijlmerbaaiers. Toen ben ik smiddags overgebracht naar de Bijlmerbaaiers inderdaad om voor de rechtercommissaris voorgeleid te worden. Dat is gebeurd. Ik ging er toen nog vanuit dat ik gewoon 106 dagen inderdaad zou krijgen, ook mijn advocaat. En zelfs de rechtercommissaris op dat moment. Ik heb een uur met hem zitten babbelen over allerlei soorten zaken. De rechercheurs hadden in hun rapport verzwegen dat ze me mishandeld en dat ze me overreden hadden. Daar schrok de rechtercommissaris van. Ik wilde me geen adres noemen. Ik had ook trouwens geen verklaring afgelegd uiteraard. Ik was ook trouwens onschuldig. En die man wilde per se toch mijn adres hebben. Dus ik heb een officieel postadres gegeven. En nou, in verband met die mishandeling en zo heeft hij toen besloten om alsnog vrij te laten. Waar ik uiteraard ontzettend verbaasd van was.
Waar word je van beschuldigd?
Ik word beschuldigd voor artikel 141. Dat is een heel gebruikelijk artikeltje tegenwoordig in de actievoerdersbeweging. En dat houdt in openlijke geweldpleging en in mijn geval tegen goederen, stenen gooien tegen een ME-busje, terwijl ik gewoon van niks wist. En daar onschuldig stond te kijken hoe de ME op een, nou ik zou haar zeggen, Chili manier of El Salvador manier op mensen stond in te hakken met getrokken pistolen.
Wil je nou nog een oproep doen voor mensen die getuigen zijn geweest van de wijze waarop jij behandeld bent?
Inderdaad, weet het de mensen, fotografen dan vooral, beroepsfotografen of gewoon mensen die met een fototoestel of filmcamera daar stonden op het Museumplein. Dat is ongeveer 3 uur. Ik ben aangehouden, aangereden door een grijze Renault 14 van de politie dus. Die heeft me dus over mijn been gereden. Als mensen er zijn die daar foto's van genomen hebben, dan kunnen die zich melden.
Naar aanleiding van de ontruiming bij de Hondorstraat, waarbij ik toen gearresteerd ben. Het was in april 1981, na 4 dagen detentie, politiebureau. Interview met Stan van Houken van Radiostad.
Goed, volgende onderwerp. De krakers. De Weijers. De burgemeester van Amsterdam. We hebben, dat heb ik al aangekondigd in het begin, kraker Hans hier. Het is net weer oorlog. We noemen hem bij de voornaam en niet bij de achternaam. We hebben lang niets van het kraken in Amsterdam gehoord. Hoe belangrijk wij het vinden blijkt uit het feit dat we 3 wethouders van Amsterdam hebben gebeld om het tegen jou op te nemen.
Ze durfden
maar
niet.
Ze durfden geen verhalen. Althans, ze hadden iets beters te doen op zondagavond, denk ik. We hebben al een tijdje geleden die afspraak gemaakt, omdat we wel eens wilden weten hoe het nou precies in die weijers toe ging en wanneer jullie verwachten dat daar het een en ander zou gebeuren. Als je nou eens begint te vertellen hoe je daar terecht gekomen bent zelf.
Ja, ik wil het daarover kort houden. Wat ik eigenlijk wil, is het in het... Want dat vind ik eigenlijk veel belangrijker.
Maar wij willen ook wel eens wat, hè?
Ja, ja. Jullie willen heel veel, maar wij krijgen weinig
tijd. Als je nou eens begint te vertellen hoe je daar terecht bent gekomen.
Zal ik het straks uitleggen. Ik ben er terecht gekomen omdat ik ging... In eerste instantie moest ik uiteraard kraken. Geen woning, te duur. Ik ben toen in de staatsliedenbuurt terecht gekomen. En op een gegeven moment, toen wij eens begonnen te spelen, zijn ze onze buurt ingekomen.